De Grand Prix van België is uitgedraaid op de grote Max Verstappen show. Gisteren was de Nederlander al veruit de snelste in de kwalificatie, maar door een gridstraf moest hij vandaag vanaf de 14e positie aan de wedstrijd beginnen. Het duurde echter niet lang voordat hij de koppositie had en uiteindelijk won hij op dominante wijze. En ja, op dominante wijze, het was gewoon een dominant optreden van de Nederlander, toch Ronald?
Ja, absoluut. Sterker nog, het wordt ook gevierd. Ik weet niet of de mensen thuis daar iets van meekrijgen, maar daar in de fanzone draaien de DJ's overuren. Nee, maar wat je zegt klopt volledig. Hè. Dit was een masterclass van Max, dat woord zou ik erop willen plakken. En ik moest ook wel terugdenken aan gisteren in het vierkantje. Hè. We hebben het ook in de uitzending benoemd. Max Verstappen zei, nee hoor, het podium is mijn doel. En toen vroeg ik aan hem, van nou, gezien jouw pace is de overwinning toch ook haalbaar. En toen zei hij letterlijk, nou ja, moet ik er een klein beetje geluk bij hebben. Maar dat geluk had hij absoluut niet nodig, want na ruim 11 ronden was het al bingo en had hij al de leiding te pakken. Dus nee, het was subliem. Zelfs zo subliem dat ik op Twitter al een beetje aan het nadenken was, van nou, hoe kunnen we het nog spannender houden? Ik grapte wat. En een van die dingen was, hè, Hongarije gewonnen vanaf P10. Hier gewonnen vanaf P14, als je Gasly niet meetelt, P13. Misschien leuk om dan in Zandvoort, aangezien hij ook dit level van het computerspelletje heeft uitgespeeld, om in Zandvoort een keer vanuit de pitlane te gaan proberen. Of hetzelfde als uit de kartingtijd weer in te voeren, namelijk toen had Jos soms wat regels, dat hij zei, tegen Max zei van, oké, om jou een betere coureur te maken, mag je niet inhalen op de rechte stukken. En hij bereikt nu een soort level qua dominantie, dat we die regels ook in Formule 1 maar eens in moeten voeren, denk ik.
Ja, we hebben Verstappen de afgelopen jaren al de nodige mooie races zien rijden. Ik denk aan Brazilië 2016, de Dutch Grand Prix van afgelopen jaar. En nog een hele reeks andere goede wedstrijden. Waar zou je deze wedstrijd in België eigenlijk kunnen inschalen op de schaal van 1 tot grootheid?
Ja, ook wel vrij hoog. Ik moet zeggen, maar ja, zeg maar nu bijna ieder weekend, hè, want Hongarije was ook een van zijn beste races ooit. Dus ja, op deze manier blijven we bezig en wordt dat rijtje langer en langer en langer. En wordt het moeilijker en moeilijker en moeilijker om een top 3 samen te stellen. Maar dit was gewoon echt ultra dominant. Zowel van Red Bull, in ieder geval in zijn auto, komen we later nog op terug. Als ook van Max zijn eigen kant. Als hij Max zelf. De openingsronde vond ik wel heel spannend. Sterker nog, hij zei dat vond ik eigenlijk te hectisch. Er gebeurde voor mijn neus zoveel. Lance Stroll kwam nog oversteken. Lewis Hamilton viel stil net toen ik een inhaalactie wilde inzetten. Hij zei dat was niet leuk meer. Sterker nog, er kwam ook zoveel grind op de baan dat ik niks meer zag. Dus ik moest een tear-off weggooien. Max zei, ik hoop niet dat het de tear-off was die in de breakducts van Charles Leclerc terechtkwamen. Maar zei hij, ik was echt best wel bang omdat ik wist dat ik zo'n goede auto had. En ik wilde absoluut geen schade rijden. Nou ja, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Je zag hem ook, hè, vooral bij Stroll zag je hem ultra voorzichtig aandoen. Dat deed hij wel goed aan. En daarna was het zo'n overspeed, had hij zoveel meer snelheid. Dat het in de tweede helft gewoon consolideren was. Dat het bijna Schumacheriaans was, zo zou ik het bijna willen samenvatten.
Ja, met zijn overwinning op Spa-Francorchamps heeft Verstappen natuurlijk ook weer uitstekende zaken gedaan in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft nu, na deze race, heeft hij maar liefst 93 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Perez, die over Charles Leclerc is heen gewipt. Leclerc heeft nu 98 punten achterstand. Kunnen we nu echt wel gaan concluderen dat het kampioenschap voorbij is?
Ja, het rekenmachientje kan erbij gepakt worden, denk ik. We kunnen gaan nadenken van welke race kan Max wereldkampioen worden. Voor ons ook, welke race moeten we dan eventueel nog wel of niet naartoe. Dus ja, het wordt een kwestie van vooruitrekenen. Nee, weet je, in Hongarije was het eigenlijk al over en sluiten, maar nu helemaal. Een belangrijkere vraag is eigenlijk nog, van gaan we nou ieder weekend dit zien? Oftewel, heeft Red Bull een stap gezet om bijvoorbeeld een lichtere auto te hebben? En gaan ze nu ieder weekend Ferrari en Mercedes compleet zoekrijden? Daar ging het ook in de persconferentie over. En eigenlijk het antwoord vanuit zowel Red Bull als ook Ferrari luidt nee. Want Max Verstappen kwam terug op eigenlijk wat ik gisteren in de F1-update ook heb uitgelegd. Dat hij zei, dit circuit, Spa-Francorchamps, is perfect voor onze auto. En dat komt doordat het hier allemaal op Spa-Francorchamps om efficiëntie draait. En ja, Red Bull heeft gewoon een auto met heel weinig drag. Dus een hele hoge topsnelheid van nature al. Ook geholpen door natuurlijk de uitermate sterke Honda-motor. En dan kunnen ze net genoeg downforce zetten voor sector 2. Ja, dat maakt dat dit absoluut Red Bull-land is. En zijn Max Verstappen. En zei ook Carlos Sainz. In Zandvoort zou dat anders moeten zijn. Want Zandvoort is gewoon qua setup maximale downforce. Het draait dus niet zozeer om de efficiëntie. Maar gewoon om mechanische grip. En hoe goed jouw high downforce setup is. En zei Sainz bijvoorbeeld. Daar is Ferrari dit jaar wel goed in. Dus wij hopen dat we er dan dichterbij staan. Maar goed, daarna gaan we naar Monza. En daar maakt Ferrari zich wel een beetje zorgen over. Want Sainz zei ook. Ja, dat is weer low downforce. Daar willen wij voor die tifosi heel graag goed voor de dag komen. En dan hopen wij absoluut niet dat het een herhaling van Spa wordt. En eerlijk is eerlijk, dat zit er best wel in. Dus Zandvoort zou spannender kunnen worden. Monza zou weer Max Verstappen land kunnen zijn.
Ja, we zagen dit weekend natuurlijk grote verschillen tussen Red Bull Racing en de concurrentie. Maar ook binnen Red Bull Racing waren natuurlijk best wel grote verschillen. Want Sergio Perez kon totaal niet aan de tijden van Max Verstappen tippen. En
nee.
Kwam uiteindelijk ook 17 seconden na zijn teamgenoot over de finish. Ja, waar ligt dat eigenlijk aan? Hoe kan je dat grote verschil verklaren?
Ja, het grappige is, wij stonden voor de start, hè, dan op de grid, op de startopstelling. En ik stond met nog wat Nederlandse collega's bij die auto van Sergio Perez. En ik zei van, nou, als Max deze vanaf P14 gaat winnen, dat zou dan nog wel weer een soort ultieme vernedering eroverheen zijn. Nou ja, en dat gebeurde, sterker nog, dat gebeurde met bijna 18 seconden voorsprong. Dus mijn vraag aan Sergio Perez in de persconferentie was ook, hoe verklaar jij dit? Checo zei meteen de afloop al van, ja, Max was vandaag van een andere planeet. Maar ik zei, nee, als je het dus aan jouw kant zoekt, hoe verklaar jij dit hele grote verschil met Max op dit circuit en eigenlijk al de voorbije maanden? En toen wees hij toch wel een klein beetje terug naar de upgrades van Red Bull en de ontwikkelingsauto. En gaf hij eigenlijk een beetje aan dat de auto steeds meer aan de hand van Max is gezet. En dat hij daar steeds meer moeite mee heeft. Nou, hoe zit dat technisch? De auto van begin dit jaar was heel goed in balans, bijna te goed. En dat wil zeggen dat de achterkant heel stabiel was. Dat wil eigenlijk iedereen coureur in de paddock, behalve Max Verstappen. Want Max Verstappen zegt heel erg, geef mij maar een hele sterke voorkant. En dan mag de achterkant heel los zijn en mag de achterkant eigenlijk doen wat hij wil. En dat is precies wat die Red Bull nu doet. En daardoor zei Sergio Perez, ja, dat past niet meer bij mijn rijstijl. Daardoor voelt het niet meer natuurlijk. En daardoor moet ik ieder weekend heel erg in de data gaan graven naar een goede setup. En iets waar ik mij nog redelijk comfortabel bij voel. Terwijl bijvoorbeeld in Monaco zei hij van, ja, dan begon ik aan de eerste training en was het meteen bingo. Dus ja, de ontwikkelingsrichting speelt een rol. Maar ja, bottom line is ook wel dat Max Verstappen gewoon een coureur van de buitencategorie is. En dat wie je ook naast Max gaat zetten, dat hij een verschrikkelijk lastig jaar gaat beleven, denk ik.
Ja, wie het dit weekend natuurlijk ook lastig hadden, dat was Ferrari. Carlos Sainz eindigde weliswaar op het podium. Hij werd derde, maar hij reed al wel een halve minuut achter winnaar Max Verstappen. Charles Leclerc die wist zich nog wel op te werken naar de zesde positie, nadat hij door een gridstraf als 15e aan de race moest beginnen. Wat wel opvallend is dat Ferrari uitgerekend dit weekend niet goed presteert. In het weekend dat er een technical directive werd uitgevaardigd natuurlijk. Kunnen we daar een verband in zien?
Nou, dat is wel een hele interessante vraag. Juist omdat Mattia Binotto begin dit jaar heeft gezegd, hè, wij hebben als Ferrari zijnde hebben wat slimmigheidjes gevonden met de vloer, wat grijze gebieden. En vlak voor de zomerstop zei Mattia Binotto, door die aangescherpte controles van de bodemslijtage en van de skidblocks, moeten wij wel wat dingen aanpassen. Dus dan zou je zeggen, 1-1 is 3. Maar Carlos Sainz zei van, nee, dat is te kort door de bocht. Hij ging daar in de persconferentie op in. En zei van, nou weet je wat het is? Wij hebben gewoon het tegenovergestelde van Red Bull. Wij hebben gewoon helemaal geen efficiënte auto qua drag en dus ook qua topsnelheid. Daar schieten wij tekort. En ik denk niet dat het met de technische richtlijn te maken heeft. En eigenlijk, en daar sluit ik mij bij aan, moet je voor een goed beeld wachten op Zandvoort. Want Zandvoort is een circuit dat wel weer bij Ferrari zou moeten passen. Als ze daar goed voor de dag komen, dan denk ik dat ze wel goed zitten. Qua TD, als ze daar niet goed voor de dag komen, dan denk ik dat we dat verband wel gerust mogen leggen. Maar dat wordt vervolgd. Trouwens, Ferrari, daar ontkomen we ook niet aan dat we toch weer aandacht besteden aan de strategie en de dingen die ze, ja, laat ik zeggen, toch wel weer niet helemaal volgens het boekje gedaan hebben. He, ze halen eerst Charles Leclerc binnen voor de snelste raceronde, terwijl dat gat er eigenlijk helemaal niet is naar Alonso. Dat is gewoon veel te close. Ik heb ook nog even in de tijden gekeken net voor de uitzending. En die ronde die hij uiteindelijk noteerde, was 16e langzamer dan de snelste raceronde van Max Verstappen. Nou, dat geeft ook al aan dat het schier onmogelijk is om dan überhaupt nog die snelste raceronde te pakken. Dus het was van meet af aan al een kansloze missie. En als klap op de vuurpijl ook nog die 5 seconden tijdstraf, waardoor hij nog achter Alonso belandt. Charles Leclerc nam daar in het vierkantje de volledige verantwoordelijkheid voor. Hij zei, nee hoor, mijn fout. Trouwens, hij reed maar 1 kilometer te hard. Hij reed 81 in de pitlane. Maar Ferrari zei, nou, dat is niet waar. Want dat komt door die tear-off die in zijn breakduct kwam. Daardoor was een sensor kapot. En daardoor ligt de fout niet bij Charles Leclerc. Maar goed, het is wel weer heel typisch. We zijn één weekend bezig. En er zijn meteen zaterdag met die banden, zondag dit weer, er zijn meteen weer twee dingen strategisch fout gegaan. Waarbij ook opvalt dat Ferrari nu de strategie Cosma aan Leclerc zelf overlaat. Hè, met ellenlange discussies over de bordradio tot gevolg. Dus het lek is ook in dat opzicht nog niet boven.
Nee, het had overigens ook niet heel veel gescheeld of Ferrari had helemaal niet op het podium gestaan in België. Want Sainz kwam in de slotfase van de race nog onder druk te staan van George Russell. De Mercedes-coureur kwam er niet voorbij, maar hij was op P4 wel de enige Mercedes die de finish haalde. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton eiste voor de verandering eens een keertje een negatieve hoofdrol voor zich op.
Ja, ik weet wat jij bedoelt, namelijk het incident met Alonso natuurlijk.
Zeker.
Ja, nee, kijk, weet je, ik zei het meteen van, ja, dit is een hele domme actie. Hij torpedeert hier zichzelf. En dat zie je heel goed als je de boordradio's, ik bedoel onboardbeelden terugkijkt. Dan zie je meteen dat Alonso volledig op de curbstone zit. Dus die autobreedte werd absoluut niet gelaten door Lewis Hamilton. Met ook de briljante boordradio van Alonso tot gevolg. This guy can only race if he starts from P1. Nou ja, ik weet niet, dat is in de emoties misschien iets te kort door de bocht. Maar het is wel een feit dat Hamilton hier allesbehalve snugger was. Zeker omdat Ferrari het zo liet afweten. Zeker omdat Ferrari snelheid miste. Heeft hij hier toch wel een behoorlijke kans onbenut gelaten. Dus ik zou zeggen, voor een zevenvoudig wereldkampioen had ik wel iets meer geduld en iets meer gochme verwacht. En in dat opzicht heeft Lewis Hamilton geen al te beste beurt gemaakt. Waarover hij trouwens ook meteen de hand in eigen boezem stak. Dus in dat opzicht wel weer complimenten.
Ja, voorafgaand aan het Grand Prix weekend in België was het de verwachting dat dit misschien wel de laatste zou kunnen zijn. Het contract liep aan het eind van dit jaar af, maar er is goed nieuws voor de liefhebbers van Spa, want ook volgend jaar staat de race weer op de Formule 1 kalender.
Ja, daar begonnen we volgens mij donderdag toch? Donderdag de uitzending mee.
Klopt
Dat ik
helemaal.
zei, ja, precies. Dat ik zei van nou ja, de kansen zijn de voorbije weken gegroeid en dat hangt vooral samen met Zuid-Afrika. Zuid-Afrika gaat 2023 niet redden. Dat zal 2024 worden. En daardoor is er nog weer een plekje voor Spa en is Spa volgend jaar van de partij. Nou, iedereen blij, hè? De coureurs zeggen, dit is een van onze favoriete banen. Wij willen hier eigenlijk tot in de eeuwigheid komen. Maar het slechte nieuws, en ik wil niet in mineur afsluiten, maar toch wel een klein beetje. Het slechte nieuws is dat het maar een eenjarige deal is. En dat we volgend jaar weer hetzelfde gedonder krijgen over 2024. Namelijk, de toekomst is weer ongewis. En in het beste geval, dat zou het minst slechte scenario zijn, wordt er gesproken over een rotatiesysteem. Dus Paul Ricard zeg ik al, maar Spa onderbrengen met bijvoorbeeld Paul Ricard en nog een paar andere racers in een pool waarmee dan gewisseld gaat worden. Dat zou kunnen. Iedereen in de paddock wil eigenlijk Spa permanent op de kalender houden, maar of dat gaat gebeuren, dat durf ik zeer te betwijfelen.
Ja, dankjewel, Ronald. Het Grand Prix weekend in België zit er daarmee op, maar we hoeven niet lang te wachten op de volgende Formule 1-actie. Aanstaande vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Nederland natuurlijk op het programma. Wij zijn er eerder alweer met de nieuwe F1-update. Dan zit Leonie op mijn plaats. Wil je weten wanneer de nieuwe video's online komen? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot volgende week.